Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar gemeente van Psalm 28, het vijfde en het zesde vers, geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. En het zesde vers, God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Psalm 28, de versen 5 en 6. Wij stellen ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Het eerste vers van de eerste psalm. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, zoeken wij het aangezicht des Heren nu in ons gebed. Almachtige en eeuwige God, wij komen op deze zondagmorgen door u hier samengeroepen rond het eeuwige woord van u, de levende God, voor uw heilig aangezicht. We hebben ons opgemaakt om naar deze plaats te gaan waar gij uw naam laat verkondigen. En we vonden alles in gereedheid gebracht om hier de gemeente te ontvangen. In dat wondere geduld, Heere, dat met geen mensenwoord is uit te zeggen. Dat geduld dat gij met zondige mensen hebt. Zijt gij er ook vandaag opnieuw om ons dat eeuwenoude woord te laten verkondigen. We mogen elkaars aangezicht vandaag zien. En we danken u ook daarvoor dat dat mogelijk is. Maar Heere, dat is tenslotte gelukkig niet het allermooiste en het allerbeste. Daar is een ding dat veel beter is. En geeft dat we daarom het diepste in ons hart verlegen zijn. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend. En dat aangezicht laat gij lichten en geopenbaart het in de verkondiging van het evangelie en in de gestalte van de Heer Jezus Christus. En nu bidden wij van u, o God, dat wij het met niet minder zouden kunnen doen dan de levende kennis van Christus Jezus. Wat is er immers dat kan vervangen? Wij zoeken soelaas vaak op allerlei mogelijke wegen en wij zoeken een vervanging voor deze dingen. We kunnen het soms zelfs in onze godsdienst en onze godsdienstigheid zoeken. Maar er is geen grond om op te staan dan het bloed en de gerechtigheid van Christus. En we bidden u, o God, of u de bediening van het woord van deze dag wilt gebruiken om mensen van hun eigen gronden af te stoten. Wij houden met hand en tand altijd weer vast aan al het onze, wat voor naam dat ook mag dragen. Maar we hebben nodig dat we alle houvast verliezen in ons en om ons, om als een verlorene te zinken. Niet in de diepte van de eeuwige verlorenheid, maar in de handen des Heren, in de twee doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Wij bidden u, Heer, of gij zelf het woord voor ons openen wilt. Daartoe hebben wij nodig het licht van de Heilige Geest. Wat zullen wij zonder dat licht van uw geest beginnen? Dan kan een mens woorden spreken, maar het blijven woorden. Maar als gij met uw Heilige Geest, en dat is toch, Heere, wij mogen u daarin alle vrijmoedigheid en ootmoed aanhouden. Dat is toch uw belofte als uw geest zich paart aan de verkondiging van het evangelie. Dan stijgen de woorden uit boven mensenwoorden. Dan zullen wij als in de kracht en de tegenwoordigheid Gods u zelf in het woord ontmoeten. In uw heiligheid, in uw majesteit, maar ook in uw barmhartigheid, uw reddende genade in Christus Jezus. Geef ons een open hart en geef ons een diep verlangen naar u, zoals het hert schreeuwt naar de waterstromen. Laat zo ons hart dorsten naar u, o God. Want de bron van het leven, dat zijt gij zelf. Laaf ons uit die bron. Breek het brood dat voedt ten eeuwigen leven in de verkondiging van het woord. En schenk ons een goede dienst hier in de kerk. We vragen dat ook voor hen die meeluisteren bij de kerktelefoon of die op de band deze dienst nog zullen beluisteren. Geef allen die in nood zijn uw nabijheid te ervaren. We dragen de zieken van de gemeente aan u op. Zonder anderen daarbij te vergeten, noemen we u in bijzonder mevrouw Vis en mevrouw Groenendijk. Waar zoveel nood en zoveel zorg is. Wat is een mens, Heere, stof en as. Maar daar is ook het woord uit de schrift. Wat is het kind des mensen dat gij het gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem uw teerste liefde geeft. Laat dat ook de ervaring van deze zieken zijn en geef in lichamelijke nood en in geestelijke worsteling, dat bidden we u ook, daarom bidden we u ook, uitkomst, Heere, en geef bovenal vrede die neerdaalt uit de hemel in een bestreden mensenhart. Wees allen die bedroefd zijn nabij. Er wordt er ook vandaag zoveel gemist. Er zijn weer zoveel mensen, Heer, intussen weggevallen. Jongeren, ouderen, we bidden u. Geef dat de troost van het eeuwige leven ons deel zij bij het vergaan van de tijden en bij het wegvallen van jongeren en ouderen. Wil allen die bedroefd zijn innerlijke vertroosting schenken door uw Heilige Geest. Wij bidden zo om een gezegend samen zijn. Met alle dingen komen wij bij u, Heere, genoemd en ongenoemd. Wees gij ons en alles vervullend God, in het aangezicht van Christus Jezus, uw lieve Zoon, uit genade.
Amen.
Gemeente, wij openen de Heilige Schrift van het Nieuwe Testament in het Evangelie naar Marcus, het zesde hoofdstuk. Marcus 6, waaruit wij lezen de versen 14 tot en met 29. Marcus 6, de versen 14 tot en met 29. Wij lezen daar het woord des Heren, Marcus 6, vers 14. En de koning Herodes hoorde het. Daarmee is bedoeld het optreden van de Heere Jezus. Want zijn naam was openbaar geworden en zeide: Johannes die doopte is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden hij is Elias en anderen zeiden hij is een profeet of als een der profeten. Maar als Herodes het hoorde, zei hij, deze is Johannes, die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want deze Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden. Uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetend dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag van zijn geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea. En als de dochter van deze Herodias inkwam en danste en Herodes en degenen die mede aanzaten behaagden, zo zei de koning tot het dochtertje, eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde tot haar moeder, zei tot haar moeder, wat zal ik eisen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist. Zeggend, ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft, het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degenen die mede aanzaten, wilde hij het haar niet afslaan. En de koning zond terstond een scherp rechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het dochtertje. En het dochtertje gaf het haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Hier eindigt onze schriftlezing. Gemeente, ik wil vanmorgen met de hulp des Heren, zullen wij hopen, met u stilstaan bij het levenseinde van Johannes de Doper. En als tekst voor deze geschiedenis koos ik een vers waarin het einde wordt beschreven, het 27e vers. Marcus 6, vers 27. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. Tot zover, gemeente, de tekst van de prediking. Ik deel u nog mee dat zondag de Evolent in beide diensten dominee De Lange u hoopt voor te gaan. De Evolent aanstaande woensdagavond is er om 19:30 preeklezen voor de kerktelefoon. De collecten, daar gaan we nu dus toe over, zijn vandaag voor de preek, voor de kerkvoogdij en bij het zingen van de slotzang is er een extra collecte voor de kerkvoogdij. Beide malen dus voor de instandhouding van de dienst des Heren, nu en bij de slotzang. Beide malen zeer hartelijk bij u aanbevolen. Ik nodig u uit, gemeente, om te zingen, Psalm 49, het tweede, zesde en zevende vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd Het zesde, men denkt niet meer aan hun verleden staat. En het zevende, schoon hij zich op deze aarde in wellust baat. Psalm 49, vers 2, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, we zingen straks zonder nadere aankondiging als antwoord op de prediking Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12, zingen wij straks als antwoord op de prediking. Gemeente, er bestaat een schilderij van een beroemd Duitse schilder die in zijn weergave van de kruisiging van de Heer Jezus Christus Johannes de Doper vlak naast het kruis heeft getekend. Eigenlijk is dat in één greep de betekenis van de tekst van vanmorgen. Over de schijnbaar zinloze dood van de Doper valt de schaduw en het licht van het kruis van Golgotha. Jezus en Johannes horen bij elkaar. En de voorloper gaat zijn meester voor ook in de dood. Wij zijn geneigd, gemeente, om de vraag te stellen: is Johannes de Doper geslaagd? Wel, wie die vraag werkelijk voor zichzelf overweegt, komt ermee in verlegenheid. En wie er goed over nadenkt, is geneigd de vraag, is hij geslaagd, met nee te beantwoorden. Want vergelijkt u het leven van Johannes de Doper met dat van de man die ook in onze geschiedenis zo duidelijk naar voren komt, koning Herodes. Ja, dan valt uiteindelijk de vergelijking natuurlijk uit in het voordeel van de koning. Want de moordenaar van Johannes de Doper, gemeente, is een man die zogezegd op alle fronten geslaagd is. Hij slaagt niet pas als hij erin slaagt om de doper uit de weg te ruimen, maar hij is dat naar menselijke maatstaf al veel eerder. Zoals dat zo vaak ging en zo vaak gaat, dat mensen zich in de gunst van hooggeplaatsten weten in te dringen. Dat is ook Herodes Antipas gelukt. En hij heeft het daarbij gebracht tot de status van koning. Al is hij nog altijd een leenman, een vazal van de keizer, naar wiens pijpen hij moet dansen. En ook op een ander terrein zou u tussen aanhalingstekens uiteraard kunnen zeggen dat koning Herodes geslaagd is. Hij heeft van zijn halfbroer Philippus, diens vrouw Herodias, afgetroggeld. Dat heeft hij hem geleverd. Dat is een doortrapt stukje werk in die wereld die droop van de zinnelijkheid en die in zedelijk opzicht zo rot was als het maar kon. En telkens opnieuw raakt dat lied van de zinnelijke liefde gestoord. Dan was die man er weer. Die ongepolijste oermens. Die verschijning uit de woestijn, Johannes de Doper. Iedere keer weer kraakte de stoorzender. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En koning Herodes, gemeente, zit in een merkwaardige positie. En hier of daar mag hij die vreemde dominee wel. Die man kan soms zo diep en zo ernstig preken. En meer dan eens heeft hij drommels goed in zijn ziel gevoeld dat in dat woord van de doper de kracht van de waarheid schuilt. Het is immers waar, gemeente, sommige lichtzinnige mensen horen best wel graag op zijn tijd een zware, ernstige preek. Want dan kan hun geweten er weer een poosje tegen. Maar wat de geschiedenis van vanmorgen ons in ieder geval duidelijk gaat maken, is dat ene aangrijpende ding, dat bekoring nog geen bekering is. En denkt u ook in dat verband niet licht van Herodias? Het is een doorn in haar oog, die vlagen van ernst, die zo nu en dan langs haar man heen strijken.
Ze kan die Johannes de Doper wel doodkijken, die man met dat messcherpe woord, die onaangename boetgezant. Wat bemoeit hij zich eigenlijk mee? En die hals van de man van haarzelf is er ook nog onder de indruk van ook. En we hebben sterk de indruk, gemeente, dat koning Herodes om Johannes de Doper veilig te stellen tegen de woede van Herodias, een besluit heeft genomen om hem dan maar op te sluiten in de gevangenis op de burcht Magerus. En intussen, terwijl Johannes in de duistere kerker zit, gaat koning Herodes feest vieren. Het is zijn verjaardag, het is een welgelegen dag. En heel de kliek, verdorven en pervers, is er aanwezig. U moet daarbij denken aan de strijdkrachten, de aanvoerders van de strijdkrachten, de aristocratie van Galilea, dat hele complot van Hielenlikkers. Succes verzekerd, te midden van zijn beschonken tafelvrienden. Zo gaat dat immers in een geslaagd leven. Van het ene glas naar het andere. En van het ene feest naar het andere. En er is altijd wel wat te bedenken. En er is altijd wel wat te vieren. Nou, en de kinderen delen daar natuurlijk in mee. Er is ook een kind in het spel. Een kinderziel ook. Dat is Herodias, de dochter van Herodias, Salome. Meisje van een jaar of 17 neemt men aan. Dat kind, gemeente, met haar ziel wordt vanavond het succesnummer van het programma. Want voor de wazige ogen van de dronken troep danst ze. Echt oosters. Geraffineerd met de buigingen van haar lichaam. Haar haren waarschijnlijk in strenge gevlochten. Die bezet zij met de mooiste sieraden. En zo vergaapt zich het volgehesen manvolk deze avond aan het lichaam van dit meisje. Dat speelt met de zielen van deze kerels, doortrapt en uitgebalanceerd. Neemt u het haar eens kwalijk? Zo is ze toch ook opgevoed? Het kind weet niet anders en het kent niet anders dan de sferen van de scheidingen en van de ontucht, van het verraad en van de kuiperijen. Ze zouden dat vandaag de dag, gemeente, een vrije opvoeding noemen. Weet u wel? Zonder al die benauwende oogkleppen en zonder dat bedompte van de religie. Dan rekent u maar. Het is haar met de paplepel, werd eerlijk gezegd, ingegoten, dat ze net als haar moeder een afschuwelijke hekel heeft aan die stompzinnige woestijnfiguur. Die man die gespeend is van de culturele verfijning van het hof. Zo'n man van de nachtschuit, die een paar honderd jaar te laat is geboren. Al dan de vader.
Ja, vader.
We moeten wel zo aan denken, gemeente, vandaag in deze verworde wereld van scheidingen aan de lopende band en van vrienden en van vriendinnen, hebben de mensen het vandaag niet meer over mijn man of over mijn vrouw, ook niet meer over mijn vriend of over mijn vriendin, maar dan hebben ze het over mijn relatie. Nou, relatie, vader, die kijkt niet zo krap. Dat is best een aardige man. Hij loopt tenminste niet waar. Hij loopt niet altijd te zeggen dat dit niet mag en dat dat niet kan. En dat dat ook al niet mag en ook al niet is getolereerd. Prima man. Ja toch? En dan moeder. Herodias. Want het is niet alleen maar een welgelegen dag voor Herodes. Maar het is, en dat zal de pen van de evangelist vooral bedoelen te schrijven. Het is een welgelegen dag. De kans van haar leven voor Herodias. De dans van haar kind. Dat is het middel om Herodes in het slagnet te jagen. Hij zal voor de zinnelijke charmes en de dans van het jonge meisje met haar bekoorlijkheid niet ongevoelig zijn. Dit is de dag. Herodias is de regisseuse achter de schermen. Wij zeggen wel eens, gemeente, het zal je kind maar wezen. Maar er zijn ook kinderen genoeg die denken kunnen zeggen, het zullen je ouders maar zijn. Nu komt ze ook vandaag tegen. Dat zal hier wel niet zo zijn natuurlijk. Maar je komt ze ook vandaag tegen, ouders, bij wie de opvoeding alleen maar een afzetten is tegen die opvoeding die ze thuis zelf hebben meegekregen. Ze doen daar altijd wat lacherig over, tot in de pers en in de media toe. Er soms ook, dan komen ze fanatiek voor de dag. Dan zeggen ze soms ook op bezoek tegen, ja, dominee, bij ons vroeger, man, dat was toch zo geweldig bekrompen. Je mocht niks en je moest. En je moest natuurlijk 2 keer naar de kerk en altijd maar de Bijbel op tafel. Altijd maar dwang. Nou, hebben ze besloten, wij dwingen onze kinderen niet. Ook niet naar de kerk, dat mogen ze allemaal zelf weten. En om in de stijl van de geschiedenis te blijven, want dat maak je overal mee, in de meest degelijke gereformeerde bondsgemeenten. Ze mogen van mij zeggen, vader, ze moeten best op dansles, hoor. Ze moeten toch eigenlijk in de wereld ook mee kunnen, vindt u niet? Nou nee, ik vind eigenlijk van niet. Wat dit betreft zeker niet. Arme ouders. Arme kinderen. En weet u wat het vreemde is? En dan misschien net ook nog als Herodes wel eens een ernstige preek willen horen. Even een kneep in je geweten. Maar nee, geen breuk met de zonde. Gemeente, dat is een levenshouding die uiteindelijk maar op 1 ding uitloopt. Op de pure haat van het woord. Omdat dat woord van God altijd een woord is dat snijdt in de rotte plekken van ons leven. Wij zijn van die nette burgerlijke mensen in de regel. Maar ik denk wel eens, gemeente, zouden wel eens heel veel mensen kunnen zijn die heimelijk de Bijbel wel kapot zouden willen scheuren, ook al zitten ze in de kerk. Als u dat vreemd vindt, kent u uzelf niet. En die nare dominees op hun mond zouden willen slaan, zulke figuren als die doper die helder op zeggen dat je niet scheiden mag en niet samenwonen en niet dansen en niet drinken. Het is de welgelegen dag voor Herodias. Ze neemt de handschoen op. Ze proeft de wraak die zoet is. Dit is de kans van haar leven. En als haar dochter uitgedanst is en opgewonden bij moeder binnenstormt, roept ze tegen haar moeder, ik mag van mijn vader vragen wat ik wil. Hij heeft me het gezworen, al is het kind de helft van een koninkrijk. De bluffer. Knechtje van de keizer. Die nog geen huis kon weggeven, bij wijze van spreken. De helft van mijn koninkrijk. Weet u wat, moeder? Nou, en daar hoeft moeder niet lang over na te denken. Komt meteen uit haar mond. Het hoofd van Johannes de Doper. En dan voltrekt het zich al zo snel. Terstond. U leest een paar maal achter elkaar dat woord in de buurt van onze tekst. Terstond. Want de vervulling van de wens van Herodias kan geen minuut langer uitstel leiden. De dronken Herodes, die lelijk voor het blok zit, maar die toch zijn gezicht niet kan verliezen, die geeft ook zonder dralen zijn toestemming. En een paar minuten later, als de scherprechter zijn sinistere karwei in de kerker geklaard heeft, stelt u het zich voor, komt dat kind van 17 met een schotel binnen waarop het bloedende hoofd van de doper ligt. Dat is het einde van Johannes. En het grijpt ons aan, nog na zoveel eeuwen nu wij het lezen en horen. Je denkt aan die stille figuur in de donkerte van de kerker, die zulke machtige diepten heeft doorleden toen hij niet meer wist of hij Christus nu moest zien als de Messias of dat er nog een ander te verwachten was. Een man die in de donkerte van zijn eenzaamheid het spoor was bijster geraakt,
die toch dan op teruggebracht is. Maar wat zal hij vaak gemeend in de eenzaamheid van de Mageris, in de donkerte met de mogelijkheid van de dood hebben gerekend. En toch is die, denk ik, die avond nog een keer onverwacht ook gekomen, toen de dans van Salome eindigde in een dodendans.
U begrijpt, gemeente, die tekst heeft toch meer te zeggen uit de hele geschiedenis vandaan. En ik zou graag vanuit dit woord van de schrift vanmorgen twee lijnen willen trekken. En in die lijnen die ik ontwikkelen wil met u, daar zit ook tegelijkertijd, dat zult u wel merken, de toepassing in. Als het over die eerste lijn gaat die wij trekken vanmorgen, dan is het uiteraard, zou ik haar zeggen, allereerst de persoon van Herodes, die ons vanuit het levenseinde van de doper bezighoudt. Het hoofd van de doper op een schotel is de ontknoping van een voortgaande ontwikkeling in het doen en denken van deze koning. Zo dicht bij de vermaning van het woord van God hebben geleefd, hoewel ze zich er weinig uiteindelijk van aantrokken. Wat is er, gemeente, een bemoeienis van Gods wegen met deze koning geweest? In de persoon, in het woord van de doper dat hij telkens heeft gehoord. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Johannes de Doper zoiets is als het geweten van twee oneerbare mensen. Herodes en Herodias. En als je dat beeld van koning Herodes probeert voor jezelf wat duidelijker te schetsen, dan komt hij op je af als een man, gemeente, die aanvankelijk tegen de ernst van het woord van de doper niet zoveel verweer had. Hij deed nog wel eens wat om Johannes. En hij liet ook wel eens wat om Johannes. Ja, er staat zelfs dat hij hem graag hoorde. Dat is evengoed een hele wonderlijke toestand. Want als hij hem graag hoorde, en gelooft u maar gerust dat de doper de koning niet heeft gespaard, dat kunt u wel van hem aannemen. Als Herodes die man graag hoorde, dan kwam de angst ook in het hart van de koning op, want er zijn wel eens mensen die van zo'n vreemde zelfkwelling houden. Misschien komen de ouderlingen ze wel tegen op huisbezoek. Een beetje van die rauwe, rauwige, ruwige mensen waarvan je zegt, ja, en toch op de een of andere manier, toen we op huisbezoek waren, toen was er nog iets ook om ze aan te spreken. Ook daar was nog wel een deur die open ging. Daar was nog wel een mogelijkheid om tot ze door te dringen. En als ze in de kerk zitten, en als ik u vanmorgen de spiegel voorhoud, moet u nou niet wegkijken. Als ze in de kerk zitten, als het woord ze wordt verkondigd, als de twee wegen ons worden voorgesteld, de hemel en de hel, de dood en het leven, nou, dan kunnen ze soms zelfs onder de preek nog wel eens zitten, terwijl ze toch best wel verlangen naar bekering, hartgrondige bekering, omdat ze heel goed weten dat ze zo op het oude spoor niet door kunnen gaan. Dat ze op het huidige pad onherroepelijk verloren gaan. Dat weten ze diep in hun hart heel goed. En in sommige gevallen, gemeente, kan het zichzelf zo uiten dat voor dit slag mensen de zwaarste dominees nog niet zwaar genoeg zijn. Rara, maar alles bestaat. Of een andere vorm die misschien nog wat herkenbaarder voor ons is. Mag ik u dat u zo duidelijk maken? Dan zijn we best wel eens onder de indruk, onder het woord van God. Ik noem een voorbeeld: als er kinderen worden gedoopt. Denkt u terug aan de doop van uw eigen kinderen, misschien langer geleden al. En dan heb je wel eens pijn in je ziel, niet dat je denkt, wat heb ik er nou eigenlijk van terechtgebracht? Want die beloften die ik afgelegd heb, dat is eigenlijk mijn leven matig en mager geweest. Het leven in de dienst des Heren. Of je denkt aan het leven en sterven van vader en moeder die goed heen zijn gegaan. Maar ja, denken we, ja, zoals die mensen, dat hoeft toch voor ons ook niet meer zo op die manier. Die mensen ben ik heel wat tegengekomen. Niet alleen hier, maar overal. Mensen die afstand nemen van de geloofsbeleving van het voorgeslacht. Ja, en die toch nog wel eens naar dat leven van die mensen verlangen. Want ja, denken we, alle pretjes en verzetjes en al onze recreatie en al onze zogenaamde ontspanning voor de televisie, of dat nou het allemaal is. Dan kan maar zo wat van onvrede in je ziel kruipen. En je denkt, ja, toch hebben de dominees nog gelijk ook. Zo gaat het ook niet goed en zo komt het ook niet goed met me. Ik weet ook nog een keer heel best dat ik me in een schijnwereld ophoud. Een jongelui. Ik denk aan de tijd die aanbreekt. Dat is toch al niet de sterkste kant van vlakkede catechisaties. Dat is nog nooit veranderd, hoor ik wel. Maar van die weinige jongelui die dan nog naar catechisatie komen vaak, is ook nog een afvalpercentage. Bellen je op, ja, zegt dominee, ik zou wel graag willen hoor, maar ja, ziet u, ik heb net die avond van catechisatie, moet ik naar voetballen of volleyballen of wat voor bal dat ook mag zijn. En ik ontmoet ze wel eens die zeggen, in een eerlijk ogenblik, dominee, ik bedrieg mijn vader en mijn moeder, want ik zeg 's avonds tegen dat ik naar het open jeugdwerk ga. Maar ik duik intussen de disco in. Zondags in de kerk dan, denk ik, toch is niet goed en het klopt eigenlijk ook niet. Nou, als u me vraagt, vind je nou je leven geslaagd, dan zou ik willen zeggen, nou, het gaat aardig goed, redelijk. Maar die medaille kan best een keerzijde hebben voor je, kan niet in je hart kijken. Maar wie zal zeggen of het er niet zo uitziet, dat terwijl je aan de buitenkant een heel geslaagde indruk maakt, als je heel eerlijk bent, diep in je ziel je soms zo angstig voelt. Zo eenzaam. Zo ellendig. En zo leeg. Ik heb laatst een brief gelezen van een jongen die schreef dat hij dan wel eens tegen de muren op kon vliegen. En het dringt in de mensen keel, o God. Een jongen die schreef, dan ben ik bang voor de dood en dan weet ik met de eeuwigheid geen raad. Maar alleen maar vragen, jongens, of God dat bevestigen wil in je. Dat die indrukken zich mogen verdiepen en dat je bewaard mag worden, want daar gaat het mij vanmorgen om, dat je bewaard mag worden voor een levensgang à la Herodes. Want die indrukken kunnen ook weggaan, kunnen ook voorbij gaan. Die kun je ook uitwissen en uitvagen in je eigen leven. Je kunt wel eens net als Herodes denken dat je even af en toe op weg bent naar de goede kant, op weg bent naar het geloof. Herodes had ook van die vlagen dat hij die preken van Johannes de Doper wel graag horen wilde. Maar als het op de beslissing aankwam, dan draaide hij zich altijd opnieuw met de ruk om. Toch maar niet. Net als Augustinus, je kent dat verhaal wel. Die als jonge bad, Heere, bekeer mij, maar nu nog niet. Nee, dat begrijp ik wel. Nu nog niet. En wat is er van Herodes geworden? Hij is blijven steken in de angst. En dat kan er heel goed toe leiden, dat een mens die blijft steken in de angst, tenslotte ondergaat in de roes van het feest en van de drank en van het leven zonder God. Gemeente, jongens en meisjes, wees alsjeblieft gewaarschuwd. Er zijn zoveel mensen in de kerk die schipperen, die van het ene been op het andere hinken en die altijd van twee wallen willen eten. Een schipperen dat loopt uit op schipbreuk lijden.
En wat moet dat zijn, lieve gemeente, om voor eeuwig schipbreuk te lijden, te stranden in de eeuwige verlorenheid. En wie de keuze niet wil doen. Want u kunt wel zeggen, ja dominee, we hebben toch niks te kiezen, we hebben al gekozen, dat is allemaal waar hoor. Maar sommige dingen kunnen voor ons zo waar zijn dat ze een leugen worden. Maar als je het weigert te kiezen, dan betekent dat dat je jezelf voor eeuwig ombrengt en dat je je eeuwige wroeging over je haalt. Tot zijn sterven toe heeft de herinnering aan dat hoofd op de schotel Herodes gepijnigd en achtervolgd. En toen hij van Jezus hoorde, en hij maar één ding denken kon, dat is vast en zeker Johannes de Doper die opgestaan is uit de dood. Toen heeft hij tenslotte ook Jezus uit zijn leven verwijderd. Toen hij hem in Jeruzalem, nadat Pilatus Jezus naar hem toegestuurd had, terugstuurde naar Pilatus met dat blinkende, wapperende spotkleed om de schouders. Zo heeft Herodes zich ook van Jezus afgemaakt. Ziet u wel dat niet willen kiezen altijd uitloopt op kiezen tegen Jezus en tegen God? U moet uw geweten het hoofd niet afslaan. U moet buigen voor God. En u mag wel beven voor zijn oordeel. En wat veel malen meer belangrijk is, gemeente, dat is dat ene ontzaglijke ding. Kust dan de Zoon. Eer dat hij toorne. En op de weg zou het vergaan, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ombranden. Valt neer voor de Heere Jezus Christus en kiest u heden wie gij dienen zult. Breek met uw zonden. Dat is de eerste lijn. De lijn van Herodes en de ontknoping van diens leven. De tweede lijn, gemeente, dat is de lijn die je trekken wil via Johannes de Doper naar de Heere Jezus Christus. Ik zei u straks, onze tekst beschrijft dat abrupte leven zijnde van Johannes de Doper. En je kunt het met de beste wil van de wereld geen heerlijk sterfbed noemen. Geen sterfbed dat bij zo'n man past, denken wij. Een man die zo in de kracht en de geest van God en van Elia heeft gestaan, dat moet toch op zijn minst ook een man zijn die net als Elia met de vurige paarden en vurige wagens ten hemel vaart. Mag God dat weten, hoe hij dat doet? Ook als hij Johannes de Doper geen heerlijk sterfbed geeft. En als er geen mensen om zijn bed staan, bij wijze van spreken, om de laatste geloofswoorden van deze geloofsheld nog op te vangen. Dat hij geen ziekbed krijgt dat zich ontwikkelt tot een preekstoel. Een aangrijpend ding, gemeente, dat het einde van de Doper ons beschreven staat in termen en beelden van alleen maar het flitsende zwaard van de scherprechter. Een romp die een paar aansluipende discipelen in stilte begraven. Dat is het einde van de Doper. En wij denken, vreselijk, toch wel bitter en ontgoochelend. Ja, daar zit wel iets in. Het is toch gemeend, als u het goed beschouwt, een dood die bij zo'n leven van de Doper niet uit de toon valt. Want weet u, wij zijn geneigd het leven van ons mensen te benaderen vanuit de gedachte en te beoordelen aan de gedachte, wat heeft een mens nou eigenlijk aan zijn leven? Zo zijn wij geworden door deze maatschappij, door de ontwikkeling waarin wij staan, dat wij uitzien op een maatschappij met een maximum aan genot en comfort en een minimum aan lijden en ontbering. En dan zeggen, wat heeft een mens nou eigenlijk aan zijn leven? Nou, met die vraag kun je ook het leven en de levensontknoping van de Doper wel benaderen. Wat heeft zo'n man, denken wij, nou eigenlijk aan zijn leven gehad?
Hij was een boeteprediker. Hij heeft ook het evangelie verkondigd, maar het stond toch heel duidelijk in het kader van de boete. Het was een bittere taak en de teleurstellingen bleven hem niet bespaard. En net toen het een beetje in de lift begon te komen met hem, toen kwam de Heer Jezus en die nam zijn discipelen van hem over. En hij blijft met een paar leerlingen achter en hij komt uiteindelijk in de donkere kerker terecht. Het is net een bliksemschicht. Zo is zijn optreden geweest. Een moment zie je het langs de hemel en met dat je ziet is het bijna uitgedoofd ook. Dan smoort dat grote licht in de duisternis van de kerker. En het einde is o zo oneervol. Zo kijken wij mensen er tegenaan. Ja, kan het ook anders? Ik zou het wel denken, gemeente. Want dan kijken wij er tegenaan met het oog zoals wij, natuurlijke, verblinde, ongeestelijke mensen van nature, daar tegenaan kijken. En als we nou eens de genade zouden mogen hebben om dat in het geloof te bezien. Dat geloof waarin de doper stond en predikte. Dat geloof. Dat hem deed zeggen, hij moet wassen, maar ik minder worden. En dan weet ik wel, gemeente, dan heeft Johannes zijn huiswerk moeten doen in de kerker. En zijn eigen prediking moeten uitwerken en bevestigen en leren in dat diepe woord. Hij moet wassen, maar ik minder worden. En als wij het nu eens mogen bezien vanuit dat geloof, waarin hij door een afgrondelijke inzinking heen, door de Heere Jezus zelf is bevestigd. Dat er geen andere meer komen zal, omdat de Heer Jezus het zelf is. En toen Johannes een martelaar werd in de kerker, onder het kruis, gemeent u mag veilig aannemen, dat toen de gestalte van Christus in hem is afgedrukt en voor hem al maar hoger en hoger is gerezen. En dat God ook in het leven van deze mens, zoals hij dat zo vaak in het leven van zijn kerk doet. De duisternis en de beproeving en de verdrukking en het lijden en de nood en de eenzaamheid. Gebruikt om dat beeld van Christus in ons af te drukken. En ons te werpen op dat ene onvergankelijke. Waar Johannes zelf uitdrukking aan heeft gegeven toen hij preekte. Met die grote uitgestoken vinger. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Op het lam Gods. Alleen geworpen. Kennelijk heeft de mens daar duisternis en lijden en verdrukking en eenzaamheid soms voor nodig. Gelooft u dat? Anders leren we het niet. Anders weten we het niet. Maar God maakt zijn genade in Christus dierbaar door onze nulpunten heen. Vergeet u dat niet. En het is hier, gemeente, dat de wegen scheiden. Niet alleen maar tussen Herodes en Johannes de Doper. Maar tussen de ene mens en de andere. Het kan zelfs zijn tussen man en vrouw. Tussen het ene gezin, de leden daarvan daartussendoor. Tussen Herodes en Johannes ook, ja. Dat is, gemeente, wat scheiding maakt. Tussen mensen die slechts zo nu en dan onder de bekoring van het woord zijn, maar bij wie het niet wat uitwerkt, bij wie het blijft steken, en die het vergeten en die vergaan en die schipbreuk lijden, en tussen die mensen die de weg van een hartelijke bekering gaan. En ik zou u willen vragen, is die laatste uw weg? De weg van een hartelijke bekering. Dat is het sterven aan de zonde. Dat is de dood in moeten met jezelf. Dat is buigen onder het rechtvaardige oordeel van God. Daar heeft de dopergemeente het afgrondelijk moeilijk mee gehad. Dat de Messias van wie geschreven stond in de oude beloften. Dat hij gekomen was om de gevangenen opening der gevangenis te geven. Het bij de doper niet deed.
En zelfs in het antwoord dat de discipelen van de doper moesten overbrengen aan hun meester, stelselmatig dat stukje van de opening der gevangenis wegliet. Hij mag dat met zijn eigen woord zo doen. En met zijn eigen weg zo doen. Hij is niet verplicht om alles aan ons te vervullen. Hebben wij het geleerd, hebt u het geleerd, om onder het rechtvaardige oordeel van God te buigen? En bent u er in uw leven achtergekomen, gemeente, dat een mens dat alleen maar redt, met eerbied gezegd, bij de gratie van het Lam? Omdat hij dan dus nooit met God eens is. En nooit buigt. Maar alleen dan, als God de heerlijkheid en de liefelijkheid en de schoonheid en de zaligheid van Christus afdrukt in onze ziel en op ons hart bindt. En ons ervoor inwint en ons vernedert onder zijn krachtige hand, omdat hij de heerlijkheid en de schoonheid van Christus aan u schenken wil. Hebt u dat geleerd in uw leven? Een mens moet heel veel dingen weten, hè? Maar dit moet hij eerst weten, bovenal. Voor alle dingen. Dat is de weg van de bekering. En dat is de weg van de doper ook geweest. Dat hij tot in de diepte van de Magerus toe Christus alleen over heeft gehouden. Gemeente, jongens en meisjes, het is niet van het grootste belang of je een geslaagd leven hebt. Ik kan het van jullie jongelui best begrijpen dat je daar druk aan bent. En dat mag je best zijn ook. Om vooruit te komen in het leven, positie in de maatschappij te verwerven, brood op de plank te hebben en een goede baan enzovoort enzovoort, daar mag je best druk aan bezig zijn. Maar het is niet het allergrootste of je slaagt in dit leven. Johannes was toch niet geslaagd, zouden wij denken? Is dat zo erg? Het leven van deze mens is gered. Wat heb je aan een geslaagd leven als je niet gered bent? En dan moet je bedenken dat het altijd de kruisdragers zijn die de eerkroon dragen. Al verliezen ze soms in de meest letterlijke zin hun hoofd. Want of je geslaagd bent in dit leven hier en nu, dat meten ze af aan je inkomen en aan je levensstandaard en aan je bezittingen. Maar gered zijn, dat is een kwestie van geloof. Reddend, zaligmakend geloof in de Heer Jezus Christus. En dat laatste, dat is het diepste geheim van Johannes. Hij verliest zijn hoofd. Maar Herodes verliest zijn ziel. Kent u Johannes? Ik bedoel, in het allerdiepste, in dat aankomen achter de Heere Jezus aan. Ik heb het niet over de weg die daar naartoe leidt. Daar zijn we vaak druk genoeg aan. Maar in dat aankomen achter de Heere Jezus aan. Als je eenzaam soms wordt verschoven misschien onder leed en nood gebukt en beroofd van vele idealen bent. En als je zeggen mag, en o wonder, en toch gered. Dicht bij de Heere Jezus. Je bent nooit dichter bij de Heere Jezus, gemeente, dan in een weg van de afbraak en van de ontlediging. En er hoe langer hoe meer daar doorheen inderdaad in bevestigd worden. En dat zijn maar drie woorden. Hij is het. Hij is het. Dat zijn maar drie woorden. En dat is het hele leven. Dat beslist over de hele zaligheid. Laat ik dan maar de kruisweg gaan, het lijden dragen, de meester volgen. Maar gemeente, wat weegt tenslotte op tegen vrede in je hart? En zou dan niet gelden, want God is getrouw om ook dat woord te vervullen, zou het dan niet gelden dat zij die met Christus en die om Christus wil lijden,
ook met hem verheerlijkt zullen worden? Oh nee, niet hier op aarde hoor. Hier krijgen we de kroon niet op. Maar daar, zeker, toch verheerlijkt, ja. Door zo'n donker sterven heen, ja. En voor allen die in nood zijn, mag ik het nog eens voor u zeggen vanmorgen, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Ten slotte, gemeente, loopt onze tweede lijn via Johannes de Doper uit op Jezus. En dan breng ik u het begin van de preek in herinnering. Over de schilder die, hoewel dat natuurlijk qua tijdsorde niet kon, want Johannes was al gestorven toen Jezus werd gekruisigd, toch bij de gesweergave van de kruisiging van de Heere Jezus, ook Johannes vlak naast dat kruis penseelde. Want de diepe zin van de geschiedenis van Johannes de Doper in zijn dood is dat een dienstknecht niet meer is dan zijn heer, en dat de dood van Johannes een voorbode en een voorbeeld is van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Als de discipelen van Johannes de Doper het bericht van zijn dood overbrengen aan de heiland, treft ons heel diep de reactie van Christus op dat ogenblik. Als hij de dood van zijn voorloper verneemt, dan trekt hij zich terug in de stilte van de woestijn. Hij wil alleen zijn. Alleen met zijn gedachten en alleen met zijn vader. En die dood van zijn voorloper versterkt hem nog eens een keer in de wetenschap dat er voor hem geen andere weg is dan voor de doper. En toch zeg ik het zo niet goed. Want gemeente, wat onze Heere Jezus Christus stond te wachten toen hij van de dood van zijn knecht en voorloper vernam, wat onze Heere Jezus stond te wachten, dat is vele malen zwaarder nog. Vele malen dieper. Vele malen dodelijker. Want Johannes sterft, ja gemeente, hij is een zondaar als wij. Maar hij sterft niet tot verzoening van zijn zonden. Ook Johannes kon de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen. Maar als de Heere Jezus Christus bij het horen van de dood van zijn voorloper de eenzaamheid opzoekt, dan komt het opnieuw op hem af dat hij als de barmhartige en de grote hoge priester over het huis Gods zal moeten treden in de dingen die bij God te doen zijn, om de zonden weg te dragen. Dan raakt het op God betrokken. Dan moet hij heel de centenaarslast van de dood en van de vloek en van het eeuwige oordeel op zijn beide schouders nemen. Het is op de rechtvaardige God betrokken. Daarom moet hij straks in zijn lijden en in zijn dood helemaal alleen op de spits, midden in het oordeel, dwars door de vlammen van de hel heen, als het lam dat ter slachting wordt geleid, als degene die de zonde der wereld draagt. En dat scheidt Johannes van Jezus. Dat is een kloof die nooit is te overbruggen. Johannes kon daar nooit aan toekomen. Zijn leven, gemeente, en zijn sterven is vol en diep geweest als één grote verwijzing naar het Lam Gods. Jezus is het Lam. Johannes verwijst naar het Lam. Maar Jezus is het Lam. Johannes sterft als martelaar. Jezus sterft als middelaar. Ze waren nauw aan elkaar verbonden. Maar die kloof is, die kloof, gemeente, die ons allen van nature scheidt van Christus. Wij moeten gered worden. Door Jezus. Ook Johannes, de allergrootste
ooit van vrouwen geboren. Wij moeten gered worden door Jezus. Daarom schilderde die schilder Johannes dicht bij het kruis. Maar Jezus aan het kruis. Dat kon hij alleen. En niemand anders. Maar de baat daarvan valt allen die het lam lief hebben in de schoot. Het is een zalige post, gemeente. Mijn jonge vrienden, ik zou het wel in je hart willen leggen vanmorgen. Om er een goed woord voor te spreken. Het is een zalige post. Met de Heere Jezus verbonden. Aan de voet van zijn kruis. Of je nou Johannes de Doper heet. Of een gewoon mens bent van 13 in een dozijn. Hoe je nou ook sterft. Op een bed omringd door mensen. Met een ziekbed als een preekstoel. Of als in een doffe bons. Het hoofd van de romp wordt gescheiden. Of dat je in een oogwenk op het asfalt je laatste adem uitblaast. Wie leeft dicht bij Jezus en wie het lam kent, die zal ook sterven dicht bij Jezus. Toen was Johannes sneller thuis dan hij ooit had kunnen denken. In die ene seconde. En toen zijn de engelen aangewiekt. En ze hebben de ziel van dit kind Gods o zo zacht gedragen in de schoot van de Vader. Gemeente, daar is één woord dat rond de dodencel zweeft. Wie volharden zal tot het einde. En dat is niet een volharden van ik zal dat doen. Maar dat is een volharden bij de belijdenis. Hij is het. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Of ook, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Dan gaan alle bedrukten en allen die hier met tranen hebben gezaaid in. Dan zullen ze erven wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart ooit is opgeklommen. Dan zullen ze het loon in al hun strijd ontvangen. Dat is het loon van de eeuwige vreugde. En van de blijdschap die op hun hoofden zijn zal. En van treuren en zuchten die zullen wegvlieden. Maar lieve gemeente, daar is ook een ander loon. Dat is de wening der ogen. En de knersing der tanden. Voor wie nooit de zoon heeft gekust. Wat zoekt u? De roes van Herodes paleis? Of de rust die overblijft voor het volk van God? Amen.
Laten we danken en bidden. Heren, wij mochten allemaal wel zeggen, mijn ziel sterve de dood des oprechten. En mijn einde zij gelijk het zijne. Dan hoeven wij niet op de uiterlijke omstandigheden te letten waarop dat geschiedt. Maar dan gaat het om het innerlijke geheim. Om de schat in het aardenvat. Om de kennis van Christus. Om het aangezicht in gunst tot ons gewend. Om het eeuwige leven. En om de eeuwige blijdschap. Bewaar ons, o God, voor een vergaan buiten u. Bekeer ons tot u wanneer wij in de duisternis zijn. Nog altijd. Word ons te sterk met de overmacht van uw liefde. En voeg ons ook in onze levensweg naar uw wil, naar uw woord, naar uw welbehagen. Ook als de weg duister kan zijn, als het er eenzaam kan wezen, als er nood op ons afkomt, als van binnen en van buiten de vijanden er zijn die zich laten gelden, als de vragen zich kunnen vermenigvuldigen. Werk één ding uit in onze verdrukkingen, dat Christus het Lam is, dat ons met u verzoend heeft, in een eeuwig geldende verzoening en een eeuwig krachtige voldoening. We bidden ook of u ons vanavond opnieuw bij elkaar wil brengen, of u met de Heilige Geest het woord wil doen beklijven in onze harten, of u ons geven wilt al wat we nodig hebben, in leven en in sterven, in vreugde en in droefheid, in zegening en in zorgen. Wees ons een alles vervullend God, in de Zoon van uw welbehagen, onze Heere Jezus Christus. Amen. U krijgt nog gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk, en dan zingen we gemeente de versen 13 en 14... Eveneens van Psalm 73, vers 13 en 14 van Psalm 73.
gemeente, gaat u heen in vrede. Verheft uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.